Maar we waren dus gestart, of liever gezegd, gebleven gisteravond bij een kardinaal punt. Hoe zet je het in met alle dingen die je tegenkomt in je leven? En dat zijn er enorm veel. Als je dus niet alleen instinctief wil handelen en de reacties zijn altijd instinctief, vanuit zelfbehoud, en dat strekt zich uit tot alles van je ik. Het kan je relatie zijn, het kan je bezit zijn, het kan je kennis zijn. Echt totaal alles. Gerien bracht naar voren, en dat gebeurt ook meerdere malen, hoe je een beeld kunt vormen van hoe het zou moeten zijn. En als je imaginatie groot genoeg is en sterk genoeg is, dan kun je in een penibele situatie het gevoel hebben dat het je wel aangaat, maar dat het niet een aanval is. En zei Gerdien, dan merk je naderhand dat je je dus niet echt met de situatie hebt uiteengezet. En dat er dus toch iets in je is achtergebleven. En in de mens tegenover je, wat niet zijn eindpunt bereikt heeft. Daarmee bedoel ik dat het niet de een of de ander gelijk heeft, maar dat het conflict, dat het uitgewerkt is. Is dat goed uitgedrukt, Gerdien? Ja? Oké. En dan komen we dus terug bij een heel oud systeem. Dat is niet alleen zen. En dat is dat je contact maakt met datgene wat de hele schepping bevat, doordat je leert te luisteren naar je lichaam. Je lichaam is net als een dier onschuldig. En dat is natuurlijk voor christelijk opgevoede mensen een vloek, wat ik nu zeg. Want hij is altijd gezegd, in ieder geval alles onder de navel, dat is heel slecht, dat is zondig. Maar de werkelijkheid is dus anders. Wij zouden niet zijn als uiting als we geen lichaam hadden. En het lijkt me heel erg vermetel om van onze lieve Heer te verwachten dat hij ons een lichaam heeft gegeven wat voor een gedeelte niet deugt. Dat kan niet. De weg is dus dat je via je lichaam leert om een stapje naast je ego te staan. Daar komt het op neer. Dat is één. Het tweede is, en dat kun je echt leren, ieder mens kan dat leren, dat je het verband tussen de werking van je lichaam en de verrichtingen van je geest, je handelingen in het leven, leert kennen. En dat is de brug. Als je nagaat wat ze in de Zen-kloosters praktiseren, ze staan heel vroeg op. In de hoop dat nog niet de hele rijstbrei van gisteren en eergisteren tot je doorgedrongen is als je opstaat. Er wordt altijd beschreven dat het helemaal niet leuk is. Je zou zo graag nog slapen, niks opstaan. Verder is natuurlijk het kloosterleven heel beschermd. Je kostje is gekocht. Je hoeft alleen maar het kloosterleven te leven. En dat kloosterleven is natuurlijk niet zonder conflicten. Die monniken onderling, monniken en de hoofdmonnik en de monniken ten opzichte van de meester. Dat zijn allemaal situaties waar heus wel conflict is. Maar het is al enkelvoudiger. Je verwenst dan niet de wereld, maar je verwenst de meester. Dus dat is al eenvoudiger. Het is een beperkter gebied. Maar de hoofdzaak is dat je er niet omheen kunt om je lichaam te leren kennen. Om dus alle reacties van je lichaam op de handelingen van de geest grondig te leren kennen. En dan merk je, dat is dus niet iets wat voorgeschreven is, maar dan merk je dat je via je lichaam invloed kunt uitoefenen op je geest. Een van de meest in het oog springende dingen is dat je, als je beneden in je bekkenbasis blijft en daar helpt je adem je bij, dat je dan al anders tegenover de wereld kijkt en anders tegenover het conflict kijkt. Maar dat is natuurlijk niet iets wat plotseling eventjes ontstaat. Dat ontstaat doordat je dus in ideale omstandigheden bij jezelf alleen, ook al zit je met 200 andere monniken, opmerkt hoe je gemoedsbewegingen in direct verband staan met je adem. En dat je door die adem kalm en lang te laten zijn, dat daardoor de gemoedsbewegingen ook geleidelijk kan kalm worden. En die weg, die kun je voortzetten. En de koan die gebruikt wordt, is om je het allerlaatste houvast wat je ego kent onder je vandaan te trekken. Daarom word je dus voor een onmogelijk probleem geplaatst. Waar je alleen nog maar in kunt verdiepen. En dat verdiepen kan zo ver gaan dat het opeens in je lichaam duidelijk wordt. Want de meester zegt altijd, toon het me. Wat je zegt is niet zo belangrijk. Maar toon het me. Dat geeft ook alweer aan dat het via het lichaam duidelijk moet worden. Zo is dus de oefenwijze dat je geleidelijk aan je echt bewust wordt dat je een lichaam hebt. En dat dat lichaam heel belangrijk is. Niet alleen om de plannetjes die je hebt uit te voeren, maar op zichzelf. En dat op zichzelf is heel erg belangrijk. Want waarom kunnen wij andere mensen, situaties in de wereld, niet goed beoordelen. Dat is altijd omdat we dat waar we naar kijken, dat wat we bestuderen, niet op zichzelf kunnen zien. We zien het altijd in verband met onszelf. En de waarde die we het goed toekennen is de waarde die het heeft voor ons. Dat klinkt nu heel erg breed, maar zo is het. Dat is gewoon de werkelijkheid. Een simpel voorbeeld. Rien vraagt elke ochtend zeer bezorgd aan me, hoe was het met de temperatuur vanochtend? Als ik dan lekker geslapen heb, zeg ik, perfect. Heb ik slecht geslapen, dan heb ik raamwerking op. Ja, nou, zo simpel is het. Is niet anders. Daarmee wil ik niet zeggen dat je altijd goed moet slapen. Maar überhaupt, dat je dus in je leven gaat merken dat je altijd de dingen beoordeelt vanuit jouw standpunt. En niet voor wat het eigenlijk is. En dat is de grote overgang. Ja, en dan begrijp je ook dat het een geweldige opgave is. Want je gaat dwars tegen de evolutie in. De evolutie is nog steeds en in versnelde maat de cultivering van de uiting, waar ik het gisteravond over gehad heb. Verfijning, verruiming, vergroting. Vooral wat de controle betreft die we hebben. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat juist omdat we niet in staat zijn om wat we ontmoeten te zien in zijn eigen waarde, dat we het milieu aantasten. En het hele conglomeraat, die hele samenbundeling van dingen die we nog steeds om commerciële redenen, om andere redenen, veronachtzamen, ons geleidelijk aan inhalen, zodat we inderdaad misschien op den duur er niet meer zullen zijn. En het gaat allemaal terug op dat ene punt dat we niet in staat zijn om hetgeen buiten ons is op zijn waarde te zien. En daar zit het in. En als je nu vraagt hoe, daar heb ik daar net over gehad. Je zult de moeite moeten nemen om je lichaam te leren kennen. En dat kun je dus niet doen aan de hand van regels. Want regels hebben altijd het akelige dat ze al met vastgestelde waarden werken. En die waarden moet je nog ontdekken. Ik hoop dat jullie snappen wat een onzin dat is. Je moet het nog ontdekken. Als het je al gezegd wordt, dan kun je het niet meer ontdekken. Dan ligt het al vast. Het is natuurlijk aan de ene kant voor ons zoals we gedresseerd zijn, is dat een moeilijke situatie. Aan de andere kant kun je zeggen, hè, eindelijk. Geen regels, oeps, weg. Ik probeer het zelf te ontdekken. En dat laatste, is een grote opluchting. Dat je opeens beseft, het hangt van mij af. En wat alle anderen gezegd hebben, ik zal het wel onderzoeken. Als het waar is, dan moet ik het ongetwijfeld tegenkomen. En als mijn eigen ervaring anders is dan wat me gezegd is, dan volg ik mijn eigen ervaring. Dat is de enige manier waarop je ontdekkend kunt leven. Dat je dus kunt gaan ontdekken. Dat zoals je denkt dat je bent en zoals je denkt dat de wereld is, dat dat niet jouw ervaring is. Dat je daarin onbewust, braaf, gevolgd hebt wat je voorgehouden is. Door je ouders, door de maatschappij, door de leerinstituten, de kennis die je opgedaan hebt. Er bestaan blijkbaar eigenlijk nog maar heel weinig feiten. Er bestaan wel onnoemelijk veel vertalingen van de werkelijkheid. En die vertalingen, die verschillen soms een klein beetje en soms verschillen ze hemelsbreed. Dat alleen al zou, als je ernaar kijkt, je kunnen overtuigen dat het vertalingen zijn. Dat het niet het is waarvoor het staat. Het is een vertaling van iets. Wat voor de een er zo uitziet en voor de ander er zo uitziet. Maar die vertaling is niet het. Het gaat om het. Van waaruit die vertaling is ontstaan. En dat begint natuurlijk bij jezelf. Want jij bent, zonder dat je het bewust bent, ook een vertaling. Zo voel je jezelf. Maar je weet helemaal niet dat het een vertaling is. Je zegt gewoon, zo ben ik. En niemand twijfelt eraan. Jijzelf ook niet. Het is dus een immense stap die je zet. Als je zegt, wat het is, weet ik niet. Dat je dat echt zegt. Dat je niet zegt, ja maar, hè. Maar dat je zegt, ik weet het dus niet. Ik moet het nog ontdekken. En alle grote geleerden en wijzen enzovoorts, wat ze gezegd hebben, is hun probleem. Dat is niet mijne. Wat anders is, dat, en dat kun je ook ontdekken, dat bijna alle vertalingen, als je zelf een begin gemaakt hebt met het ontdekken wat het is, dat alle vertalingen het wel bevatten, maar versluiert. Of het nou het christendom is, of het hindoeïsme, of het boeddhisme, of het taoïsme, of het islam. Ze bevatten het allemaal. Maar het is versluierd. Waarom is het versluierd? Het is belangrijk om dat te weten. Zodra iets ontstaat wat de moeite waard is, heeft het volgeling. Die volgelingen zijn ook allemaal ikken. En ik is erop uit om macht uit te oefenen. Als je al de concilies nagaat en de kerkvaders, dan merk je dat elk volgend concilie geeft meer macht aan het uitvoerend orgaan. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de gezagdragers steeds meer macht krijgen over de gelovigen. Dat is het in een nutshell. Ergo, je moet het zelf ontdekken. Je kunt het niet van hun te weten komen. Want zij zijn er niet bij gebaat. Zij moeten macht op je uitoefenen. Anders kun je niet braaf blijven. Daarom is het zo'n afschuwelijk schouwspel om te zien hoe juist wat wij dan de onderontwikkelde gebieden noemen zo in de greep zijn van een geloof. He, die paus die zegt, nee, niks, geen condooms. Terwijl we al overbevolkt zijn. En die paus, ik denk dat het helemaal niet zo'n kwaaie man is, maar die snapt niet dat hij ook macht uitoefent. En wat dat betekent als je macht uitoefent. Het heeft er allemaal mee te maken. Met dat proberen te ontdekken wat achter die baaiers van instincten in jezelf aanwezig is. En dan snap je ook hoe ongelooflijk veel werk verzet moet worden om dat in jezelf te gaan ontdekken. Hoe je echt, ik heb het natuurlijk vaak gezegd, maar ik probeer steeds duidelijker te maken wat een onderneming het is om te zeggen, ik weet het nog niet. Wat op het ogenblik ook in die op het ogenblik zeer gevierde biotechnologie steeds duidelijker wordt dat alles wat ze ontdekken verwijst naar steeds complexere processen. Want het is echt ongelooflijk als je dat een beetje volgt in die verslagen. Wat er met virussen aan de gang is, wat er met cellen aan de gang is. Hoe die allemaal op elkaar afgestemd zijn. En er hoeft maar niet dat te gebeuren. Eén van de vele duizenden schakels die we even mist. Ze weten niet eens waarom die mist. Dat er dan een heel proces op gang komt dat bijvoorbeeld in kanker eindigt. Of in Parkinson. Of in Alzheimer. En dat zijn de topgeleerden. Mensen die Nobelprijzen krijgen. Die zeggen dat. Maar het komt altijd weer op hetzelfde neer. Kun je onverstrokken je weg vervolgen? Kun je je niet in laten pakken door alles wat er gezegd wordt? Terwijl je er wel kennis van neemt. Ik zeg niet, je moet maar je oren sluiten, de tv afzetten en je buren laten stikken. Je moet er wel kennis van nemen. Maar je moet je eigen reactie ook in de gaten hebben. Daar gaat het om. Je eigen reactie. Want als je die in de gaten hebt, dan weet je waar je zit op een bepaald moment. Of je in je ego zit, helemaal. Of dat je ook een heel klein beetje weet hebt dat het ego is. En dan komt er iets anders bij. Dat je ook ziet dat het onvermijdelijk is dat je in eerste instantie vanuit je ego handelt. Want dat is de evolutie, dat is duizenden jaren oud. Dat je dat echt goed ziet. Want dat is de enige positie waarin je dus iets verder kunt komen. Dat je het jezelf dus niet kwalijk neemt. Dat je jezelf accepteert zoals je bent. Met al je beperkingen, met al je idealen, met al je strevingen, met alles wat je graag wilt hebben, verzamelen, weten enzovoort. Als je dat probeert, gebeurt er iets. Er is natuurlijk een hele fase, en dat is in de oudheid de woestijnfase genoemd, dat je het gevoel hebt dat je van God en alle mensen verlaten bent, dat je totaal niks weet, dat je eigenlijk maar beter dood zou kunnen gaan. Die fase is er gewoon. We moeten er niet kinderachtig over doen. We moeten dan niet weer naar een psycholoog gaan rennen en zeggen, help me. Het is gewoon nodig. Het proces is zo. Dat is niet eenvoudig. Je verlaten voelen. Totaal verlaten. Je beste vriend, vriendin, heb je eigenlijk geen boodschap meer aan. Dat is een moeilijke fase. Maar moet je doorheen. En als je er doorheen bent, dan ga je pas eerst merken hoe je geleefd hebt. En hoe je nog leeft. Want wat de evolutie van je gemaakt heeft, laat ik het zomaar zeggen, het is niet goed uitgedrukt, maar jullie snappen het wel, is heel machtig. Dat is wat al duizenden jaren gebeurd is voor de hele schepping. Voor de hele wereldbevolking. En we zijn nog steeds in de beginfase. We zijn nog steeds op verdediging uit, waaruit agressie ontstaat. Dus ik weet niet of jullie snappen wat een geweldig probleem het eigenlijk is. Wat een opgave het is. Wat meditatie is. Het is het aanpakken van een conflict wat door alles heen werkt, wat tot bewustzijn komt. Dat conflict, dat werkt nog niet in het dier, ook niet in de plant, maar in de mens wel, omdat hij het grote voorrecht heeft gekregen om zich bewust te worden. En hij is nog niet helemaal bewust. Hij is half weg. En dat is hij al heel, heel lang. En nu ga je als enkele mens zien waar het om draait. En je verdiept je daarin. En je merkt hoe machtig het gewordene is in jezelf. Dat wat al vorm heeft aangenomen. Je gedachten, je gevoelens. Je kijk op de wereld. Je kijk op jezelf. Hoe machtig dat is. En hoe je soms probeert om die kijk wilsmatig te veranderen. En dat gaat. Je kunt jezelf verbeelden dat je de wereld aan kunt. Dat alles mag zijn zoals het gaat. Maar het is niet echt. Het is een gedachte, een ideaal. En dat is waar we ook vandaag de dag allemaal over struikelen. En het is heel begrijpelijk. Ik herinner me een van de gesprekken van Krishnamurti met jonge leiders in India toen Gandhi dood was. En dat ze tegen hem zeiden dat ze nu India anders wilde laten, zich laten ontwikkelen. Zoals Gandhi dat verteld had, geweldloos. En toen zei Krishnamurti, ik denk dat jullie Gandhi niet goed begrepen hebben. Anders zouden jullie dit niet kunnen zeggen. Dat is heel waar. Je kunt niet van buitenaf iets veranderen. Je kunt in de uiting, kun je eindeloos veranderen. Dat doen we ook. Het is in India ook gebeurd. Maar het India van vandaag is net zo verdeeld, is net zo conflictueus als wij hier. Het heeft een andere vorm. Omdat ze in India inderdaad aannemen dat de mens die op aarde leeft niet het enige moment is dat hij leeft. Dat is anders dan bij ons. Maar de dagse werkelijkheid is net zo. Misschien kunnen we het daarbij laten en er verder op ingaan.